Hoe geef je richting aan verandering? Hoe maak je impact met visie, leiderschap en innovatie? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hier vind je al onze programma's voor business shapers. Met gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. New Business Radio. Let's talk business. Met nu People Power met Glenn van der Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glenn van der Burg in gesprek met...
Ann Kramer, veranderkundige en auteur van Ben jij al activist? Wat is de bijdrage van jouw organisatie aan de samenleving? Nee, ik vraag je niet wat je doet om de schade door CO2-uitstoot te beperken... Hoe zorgt jouw organisatie ervoor dat maatschappelijke vraagstukken worden opgelost? Eenzaamheid, bijensterfte, schooluitval, klimaatverandering, dat soort onderwerpen. In haar boek Ben jij al activist? Organisatieverandering in de betekeniseconomie roept Ann Kramer je op om aan de slag te gaan, om bij te dragen. En ze belooft ons dat ze het praktisch maakt. Het is een doeboek. In deze aflevering van People Power gaan we in gesprek met Ann Kramer. En dan gaan we haar vragen wat we dan allemaal moeten doen om ervoor te zorgen dat we bijdragen aan die maatschappij. En wil jij nou niks missen van People Power, dan kun je je abonneren op onze podcast. Op onze website peoplepower.radio staat stap voor stap hoe je dat moet doen. En ben je enthousiast over de aflevering van People Power, en dat hoop ik natuurlijk heel erg, dan kun je ons helpen door in jouw podcast app ons 5 sterren of duimpjes of likes of hartjes of nou ja, je weet vast wel wat ik bedoel, om ons dat te geven, want dan komen we hoger in de rankings en dan gaan meer mensen ons weer luisteren. Ik vind het in ieder geval bijzonder fijn dat je luistert naar People Power.
People Power met Glenn van den Burg.
Met Ann Kramer in de studio. Ann, wat leuk dat je er bent.
Dankjewel.
Je hebt een boek geschreven.
Ja.
Ja, en dat begint altijd ergens.
Ja.
Ja, waar is het boek begonnen? Wat is de plek van conceptie?
Dat gaat bij mij in ieder geval in een soort proces. Maar wat een belangrijk moment was, is dat ik een Syrische vrouw heb gecoacht naar werk. Ik was erg geraakt door de vluchtelingenvraag. Dus ik dacht, ik wil iets doen. En toen dacht ik, wat kan ik? Nou, ik kan mensen coachen. Dus ik ontdekte een organisatie die mensen koppelde. En ik... heb een Syrische vrouw begeleid. En dat raakte me enorm. Op verschillende manieren. En dat ik iets kon doen, vond ik fijn. Ook dat ik in mijn netwerk mensen ging vragen. En dat iedereen ja zei. Nou, kom daar maar
zo. Om haar ook te helpen.
Ja. Dus zij werkte in het onderwijs in Syrië. Dus binnen een week zat ik op een lagere school met haar. Om te kijken of zij daar klasbegeleider kon worden.
Oké.
En toen dacht ik, jeetje, in organisaties, als mensen iets vragen, wil jij meehelpen aan mijn project? Nou, dan krijg je nooit meteen ja en wordt het snel geregeld.
Nee, ik heb het heel druk.
Ja. En zegt iedereen nee en misschien of wat moet je eigenlijk van me? Dat. En ik dacht, jeetje, dit soort vragen of wat mij zo raakt, krijg ik eigenlijk in organisaties zelden. Dus het viel mij op eigenlijk dat ik dacht, ja, de vragen die ik krijg, zijn al best wel een tijd een beetje hetzelfde. Gaat om zelforganisatie, visieontwikkeling, strategie, samenwerking. Ik denk, ja. Maar de maatschappij staat ondertussen zeg maar in brand. En die organisatie blijft hetzelfde vragen. Hoe kan dat?
Beetje op zichzelf gericht, klinkt het
dan. Ja. Terwijl heel vaak natuurlijk organisaties bedoeld zijn of ontstaan zijn vanuit een maatschappelijke bijdrage.
Ja.
Dus toen dacht ik, ja, hoe kan dat? En daar, nou ja, en aangezien ik van schrijven hou, ging ik daarover schrijven. En schrijven geeft je de mogelijkheid om te gaan onderzoeken. Dus ik ging op onderzoek naar voorlopende organisaties. Die ik dan ook in mijn boek als voorbeeld beschrijf. Dus zo is het eigenlijk ontstaan.
Ja. En hoe vind ik gewoon, ik heb zelf ook wat geschreven. Hoe werkt dat bij jou? Dus hoe schrijf jij een boek? Ga je zitten en ga je schrijven? Of verzamel je? Of ga je op onderzoek?
Maar allemaal wel. Dus het geeft mij in eerste instantie, ga ik veel verzamelen. Ga ik eigenlijk veel lezen. Maar ik maak altijd wel losse schrijfstukjes. En zeker als toen het op een gegeven moment duidelijk werd, ja, dit gaat een boek worden. Ja, dan komt er ook zo'n soort druk natuurlijk
Maar er is dus een later moment dat je denkt, het gaat een boek worden. Dus je bent eerst gegrepen door het onderwerp en dan op een gegeven moment...
Ja, en ik was parallel. Ik heb eerder een boek geschreven, dus ik had weer contact met een uitgever. En dan ging ik weer een kopje koffie met de redacteur drinken. Even, hoe zit het met je? Dus ik zei, ja, ik ben wel weer een beetje aan het schrijven. Oh, leuk, vertel eens. Dus dat helpt natuurlijk ook.
Ja.
En dan ga ik op een gegeven moment wel echt schrijftijd maken. En dus dan het liefst trek ik mij dan in de natuur ergens terug.
Oh, dit is het klassieke beeld van de schrijver.
Ja.
Oh, hutje op de hei, uitzicht op bomen of weiland.
Terschelling is voor mij van favoriet.
Oh.
En
waar zit je dan? Ik ben toevallig net geweest.
In vlakbij Midsland.
Okay.
Heb ik een huisje wat vooral een hele grote keukentafel heeft. Want je moet als schrijver veel boeken...
Ja, aan de keukentafel. Tuurlijk.
Met uitzicht op de weilanden.
Oh, geweldig.
Ja. Maar ik ga ook wel, met dit boek ging ik ook wel op pad omdat ik met mensen in gesprek ging. Dus daar ging ik ook naar sociaal ondernemers. Dus dit boek heeft me ook wel meer, de natuur uitgehaald. Omdat ik ook met mensen in gesprek ging. Hoe doen jullie het eigenlijk?
En je vertelde dat jouw eigen ervaring met jouw Syrische coachie, die je ineens weer heel dicht bracht bij... Ja, waar het eigenlijk om gaat, hè? Dat je echt iemand helpt en dat je ook het effect ziet van iemand helpen. En dat je merkt dat andere mensen, als je daarom vraagt, ook gaan helpen. Wat maakt nou dat we dat kwijt zijn in die organisatie? Want daarvoor zijn we ook aan het samenwerken.
Ja, ik denk dat organisaties te veel een soort doel op zich geworden zijn met allemaal procedures en regels. En dan wordt dat opeens, krijgt meer focus dan... He, dus dan in een gemeenteorganisatie, een burger of een klant. He, dus het is al wonderlijk dat er dan soms in de visie staat... Wij zetten de klant centraal. Ja, hoezo?
Ja. Oh, echt waar? Oh,
dus dat was op een gegeven moment zo'n beweging. He, dat iedereen heeft gezegd, ja, wij gaan de klant centraal zetten. Ja. Dus dat geeft eigenlijk al aan hoe die uit beeld is verdwenen. Door, wat mij betreft, die... Ja.
Want daar zeg je eigenlijk impliciet mee... We hebben hem hiervoor niet centraal gezet.
Ja,
bizar.
Ja, nou ja, het grote zou je kunnen zeggen, het gegeven dat wij zeggen, we hebben nu een participatiemaatschappij. Dus of overheden zetten opeens de burgers centraal. Ja, die zijn daar toch voor bedoeld?
Ja, sterker nog, wij kiezen ze en wij geven ze vorm als het goed is.
Ja. Maar dat voelt dus zo ver weg dat we daar nieuwe begrippen voor hebben.
Waar heeft dat dan mee te maken? Komt dat door omvang? Komt dat door... Ja, uiteindelijk hadden we het in beeld en zijn we het een beetje kwijtgeraakt.
Ja, door omvang misschien. Ik denk eigenlijk dat het misschien door angst uiteindelijk komt eigenlijk. Dat we dus zoveel controlemechanismes ontwerpen. Als er dus iets misgaat, dan gaan we daar een controlerende instantie. We ontwerpen heel veel regels en regelingen in plaats van... Ja, thuis doe je dat toch ook niet? Heb jij met je partner een beoordelingsgesprek elk jaar?
Nee. Nee, we hebben wel soms ruzie. En ook weer goed maken.
Ja.
Maar dat gebeurt eigenlijk ook weinig, hè, in organisaties. Ruzie, gewoon echt ruzie maken.
Nee. Het is wel zo, dat is eigenlijk volgens mij heel gezond.
Ja. Ik ben altijd heel blij als ik ruzie heb met mijn vrouw. Want dan dat zorgt ook weer voor emotie.
Ja, nou ja, en dan kom je uiteindelijk zelfs dichter bij elkaar. Hè? Dus En dat is een organisatie volgens mij net zo.
Ja. Nou, heet je boek Ben jij al activist? Dat roept van alles nog wat op.
Ja.
Want je spreekt mij als degene die naar de kaft kijkt al aan. Stel je, of ik het boek lees of niet, die vraag stel je mij direct al. Ik weet het antwoord eigenlijk nog niet. Als je het aan mij zou vragen, ben jij al activist? Denk ik, ja, een beetje wel, maar ook heel vaak niet. Waarom die titel?
Dat is wel grappig. Want zo'n titel, dat komt natuurlijk pas later met het schrijven. Of in ieder geval bij dit boek. Op een gegeven moment dacht ik... Ik wil direct de lezer aanspreken. Dat was het eigenlijk... Dat is natuurlijk, als je een boek schrijft, is het een beetje... Die lezer is soms ver weg. En op een gegeven moment had iemand tegen mij gezegd... Ja, jij bent eigenlijk geen organisatieadviseur. Je bent een activist. En toen dacht ik, hey, dankjewel. Ja, en toen was ik bezig met stoeien met zo'n titel. En toen dacht ik, ja, het is eigenlijk mooi als je een vraag stelt, dan spreek je iemand aan. En dan ga je dus denken, dan ga je nadenken.
Ja.
Dus zo, ja. En toen had ik op enig moment deze vraag, dacht ik, ja.
Die maar die combinatie, hè, activisme en organisaties, dat, Dat voelt heel ver bij elkaar vandaan.
Ja, nou dat is denk ik juist ook interessant. Omdat dat wij ook natuurlijk eigenlijk dichter bij elkaar brengen.
Ja. Nou, ik ben benieuwd hoe je dat dan moet doen. En waarom je dat moet doen. En daar gaan we het zo over hebben. Dus dat hoor je straks.
Oké.
PeoplePower met Glenn van den Burg.
Ik ben Malja Beks, commercieel manager bij Dreams.
Ik ben Mark Jansen, senior medewerker Learning and Development bij Paresto.
Ik ben Petra Lange, HR manager bij Avanade.
Ik ben Lars Blauw, adviseur duurzame inzetbaarheid bij Centraal Beheer Open.
Ik ben Aniek van Eno en ik luister natuurlijk altijd naar PeoplePower. Want PeoplePower is er voor jou en niet andersom.
PeoplePower op New Business Radio.
Ja, we hebben Ann Kramer in de studio, de schrijfster van Ben jij al activist? Ann, hebben we het hier nou over, ik moet hem toch even benoemen, hebben we het hier over de modetermen purpose, je why, die hele kant? Dus is dat waar we het over hebben? Moeten we dat weer terug zien te vinden?
Jee, zou ik zeggen. Ja, ten dele, ja wel. We moeten dus weer terugvinden waar het over gaat. Maar zoals why is, als je niet oppast, weer intern gericht. Dan gaan we met elkaar zitten en dan gaan we onze why zoeken. Ik heb het in mijn boek dus liever over de term engagement. Omdat wat mij betreft engagement gaat over dat er iets buiten je gebeurt in de maatschappij wat je raakt. Waardoor je denkt, hey, ik moet iets doen. En purpose vind ik dan ook nog een beetje, ja, ik kan niet zoveel met die term, terwijl hij wel ook zo gebruikt wordt. Maar ik dacht, ik kies een ander begrip wat meer in je hart zit eigenlijk.
Ja, en in de maatschappij dus, hoor ik je ook letterlijk zeggen.
Ja, dus zeg maar vanuit het voorbeeld van wat ik zelf heb meegemaakt. Ik maakte iets mee met die Syrische vrouw. En dat was in de wereld om mij heen. En ik denk dus dat je engagement niet vindt als je zeg maar boven op een berg gaat zitten. Maar juist als je de maatschappij ingaat. Dingen ziet, hoort, meemaakt.
Ja, en dus zat ik er in die zin niet zo ver naast als we het over dingen hebben zoals eenzaamheid onder ouderen, of bij je sterfte, of gewoon echte dingen waar we met z'n allen last van hebben.
Ja.
Of die beter kunnen, of die mooier kunnen. Het hoeft niet altijd de oplossing voor een probleem te zijn. Mag ook iets zijn waarvan we niet wisten dat we het heel graag wilden.
Ja.
Alright. Mooi. Nou, ik werk voor een organisatie. Ik zit naar deze leuke aflevering te luisteren. Ik denk, goh, dat is herkenbaar, zeg. Collega's die je vraagt om te helpen en die zeggen, die op zich wel als mens misschien wel willen helpen, maar die eerst zeggen, ja, maar hoort het wel bij mijn functie? Heb ik daar eigenlijk wel tijd voor? Is het wel prioriteiten? Is het wel een prio? En dat soort, als er afkortingen en verkortingen komen, dan moet je volgens mij zorgen maken. Hoe ga ik dat veranderen?
Dat begint wat mij betreft bij het vinden van medestanders. Want ik denk, die vraagstukken die jij noemt, die zijn groot. Dus dat doe je niet even. En ook voor organisaties. Dus je hebt mensen, je moet het met meer doen. En ik denk dat dan wordt het ook leuker. Mm-hmm. En dan kan je meer. Dus het gaat er eigenlijk om dat je gaat ontdekken. En dan kan je gewoon aan mensen vragen bij de koffie of bij de lunch. Kan je zelf eens delen wat jou bezighoudt. En zeg, hoe heb jij dat eigenlijk? Dus ik hou ervan om de dingen heel klein en licht te maken. Dus daar hoef je geen sessie voor te beleggen. Maar dat doe je gewoon in de wandelgangen. Zoals je het ook over, weet ik, de voetbaluitslagen hebt of zo. Dus dingen die je belangrijk vindt. En dan ga je met elkaar kijken van, goh, wat zouden we nou kunnen doen? Dus je gaat geen beleidsplan schrijven. Want ja, die verdwijnen mij betreft vaak in een la. Dat worden papieren tijgers. Maar kijk, wat zouden we eigenlijk kunnen doen? Wie kunnen we hiervoor warm maken? Zouden we, en dat heb ik een beetje van de designwereld gejat, zouden we een soort klein prototype of pilot iets kleins kunnen doen wat ons eigenlijk helpt, informatie geeft, waarmee we bijvoorbeeld al dichter bij die klant of die burger gaan komen. Dus laten we gewoon eens de straat op gaan. Het meest simpele is gewoon het gaan vragen eigenlijk.
Ja, echt contact zoeken met de werkelijkheid.
Ja. Ja.
Ja. Dus in jouw geval, dus stel je voor dat je als organisatie denkt, die vluchtelingenproblematiek, of als organisatie, als individu, hè, want dat hoor ik jou ook zeggen, als activist, denk je binnen een organisatie, die vluchtelingen, daar wil ik iets mee, daar moet ik iets mee. Elke keer als het daarover gaat, dan huilt mijn hart een beetje. Dan ga je dus kijken of je één iemand kan helpen.
Ja, maar je gaat, als je het in je organisatie hebt, ga je eigenlijk kijken van, nou, zijn er misschien twee andere mensen die dit ook hebben? Ja, dus ik had recent een voorbeeld, dat is misschien wel leuk, een organisatie waar heel veel internationaal gevlogen werd. Dus ook was ook hun business internationaal. Maar er waren een aantal mensen die zeiden, ja, kan toch niet meer in deze tijd.
Dan zit ik weer in dat vliegtuig.
Ja, dat wij vanzelfsprekend zonder na te denken in dat vliegtuig gaan stappen. Dus die gingen met elkaar op zoek. Zijn er meer mensen die zich hier vragen over stellen? Dus dan heb je al maatjes, kun je zeggen. En dan kan je... Je kan in je organisatie nog meer mensen zien te vinden. Dus zij hebben bijvoorbeeld een duurzaamheidscafé zijn ze begonnen. Ze gewoon gezegd, goh, zullen we eens... Dus wat ik hun heb geadviseerd. Ga gewoon eens kijken wat is nou een simpele manier. Maar die wel een beetje aantrekkelijk en verrassend is. Dus geen preek, maar iets leuks. Dus we gaan een café beginnen. En dan is een bepaalde middag. En dan nodigen we mensen uit. We zeggen nog niet zoveel wat het is. Maar klaar, café klinkt leuk. Wil je wel naartoe? En dan gaan we eens kijken of er wat meer engagement hiervoor is. En daar hebben we niet meteen oplossingen voor. Want onze organisatie is internationaal. Maar we kunnen überhaupt eens een keer vragen bij gaan stellen. En ik heb nog niet van hun de uitslag. Maar ze appte mij. We hebben twee experimenten bedacht in dat café. Dus dan ga je iets bedenken wat je kan doen.
Ja. En die experimenten die kun je weer uitproberen om te kijken van goh, wat gebeurt als we in aanraking komen met de buitenwereld, de werkelijkheid.
Ja, ja, ja.
Terwijl je dat zegt zo, hè, over dat vliegen zit ik gelijk aan Ajax te denken. Ja, we hadden het voor de uitzending over voetbal, dus dan zo zie je hoe wij geprimed zijn. Al twee keer gaan we het erover hebben. Ik ben daar dus heel erg benieuwd naar. Hè. Ajax die is naar Lille gegaan met de trein.
Ja.
Dat komt op het nieuws. Dus die volgens mij hebben ze half niet door hoeveel impact ze daarmee hebben. Dat door te zeggen, wij gaan dus niet meer vliegen, maar we gaan met de trein. Maar iemand heeft dat daar bedacht.
Ja.
En dat is niet een beleid. Nee, iemand heeft bedacht, eigenlijk raar dat we dat niet meer doen. En die is daarover gaan praten. Dus ik ben wel benieuwd hoe dat verhaal is ontstaan. Maar dat gaan we nog wel uitzoeken. Of als je het hoort en denkt, ik weet dat, dan laat het ons weten.
En met mijn ervaring is trouwens dat soort dingen beginnen, gaan dus vaak een beetje toevallig. Hè? Dus dat net je zegt, het staat niet in het beleid, maar dan denkt iemand, ja, zullen we dat doen? En het mooie is dat het dan ook zichtbaar gemaakt wordt, waardoor het anderen kan inspireren. En denken, waarom zou je eigenlijk gaan vliegen naar Lille?
En nou klinkt dit nog, hè? Denk ik, ja, dat is oké, dat is goed, dat gaat over vliegen, maar dat is toch ook, het begint dan weer bij een individu. En uiteindelijk wil je natuurlijk dat die organisatie weer gaat doen waarvoor die of ooit bedacht is, of hoe die zijn kracht kan inzetten om echt een maatschappelijk vraagstuk om daaraan bij te dragen. Hoe maak je die stap dan? Want dat klein beginnen, dat zie ik wel gebeuren. Maar ja, en nou werk je bij Philips en dan denk je, Philips is misschien geen goed voorbeeld. Nu werk je bij Shell. En dan denk je ook van waarvoor zijn we eigenlijk?
Dat is natuurlijk een heel, heel spannend voorbeeld. Ik denk, ik ken Shell zeg maar niet zo goed van binnen, maar ik denk dat er zullen zich, ik kan me niet voorstellen, niet mensen die bij Shell werken zich afvragen, maar bij wat voor organisatie werk ik nu eigenlijk? En wil ik dit wel? Of kan ik hier een verandering in teweeg brengen? En ik denk dan dat het nog steeds over gaat hoe je het ware, je zou kunnen zeggen een soort interne grassroots kan creëren. Dus hoe kan je een groot collectief maken van mensen die zeggen, wacht even, wij moeten hier ons vragen over gaan stellen.
En dat klinkt dus als activisme.
Ja, maar ik denk wel dat activisme, je hebt ook in de organisaties natuurlijk heel beweging van zelfsturing. En daar geloof ik ook zeker in. Maar ik denk dat je eigenlijk niet meer in hiërarchie of bovenonder moet denken. Want die mensen met engagement, die zitten in alle lagen van de organisatie. Dus zo'n collectief, zeg ik altijd, dan moet je zorgen dat je mensen zowel van boven, beneden als links, rechts in hebt. Dus daar kan je naar op zoek gaan. En dat kan je op een manier doen die misschien zo leuk is. Dus een soort inktvlek creëert. Dat je mensen zegt, oh, ik wil ook meedoen.
Als je dus gaat denken als een activist. En je bent bijna nooit een activist in je eentje. Tenminste, niet zoveel. En als ik ze wel zie, dan denk je, gaat niet heel veel impact hebben. Dus je moet met meerdere zijn. Je moet samen iets vinden, zou ik denken.
Mm-hmm.
Wat zijn er nog meer? Want je zei, dat zijn een beetje de basisregels van een grassroots beweging.
Ja, wat je ook ziet is, dat is natuurlijk uiteindelijk heel fijn, is als het ook echt in directie wordt opgepakt. Je hebt een heel mooi voorbeeld van interface vloeren. Dat is vroeger Heugaat-tegels. Dat ken je misschien nog wel. Mm-hmm. En die hebben ooit... heeft die CEO een boek gelezen waar wat hem zo raakte, dat hij dacht, wij kunnen niet meer vervuilen. Dat was al in de jaren 90. En die heeft toen radicaal gezegd, in de jaren 2020 willen wij zero emissie hebben. En die zijn eigenlijk met elkaar vanaf dat radicale idee terug gaan denken in wat voor soort kleine stappen kunnen we dan zetten. Dus je denkt wel in kleine stappen, maar misschien wel vanuit, nou ja, die man on the moon. En nu hebben zij een nieuwe missie. Dus die zelf zeggen, nou, wij willen niet alleen zero emissie, maar wij willen CO2 uit de lucht halen. Wat kunnen wij echt doen? En ze zijn nu tegels aan het ontwerpen die CO2 uit de lucht halen. Dus het begint wel bij iets heel radicaals, waarvan je misschien denkt, ja, dat kan niet.
Nou, hadden zij de mazzel dat ze een CEO hadden die een boek las en daar door geraakt werd. Nou, kan ik me heel goed voorstellen dat er heel veel mensen luisteren en denken, ja, die CEO, die hebben wij niet. Of we moeten toevallig het boek zien te vinden wat hem gaat raken. Maar hoe kun je ervoor zorgen dat je, de directie of mensen in die directie, dat je die meekrijgt of dat je die besmet of dat je die geëngageerd krijgt?
Ik denk dat het eigenlijk begint met niet zo in zo'n afstand te denken. Want wij denken altijd, ja, de directie die wil niet. Dus we hebben allemaal aannames en ideeën over hoe ze zijn. En ik denk, ja, dat zijn gewoon mensen zoals jij en ik, die ook de krant lezen, die ook kinderen hebben of whatever, wat hun bezighoudt. Dus ik denk dat het eerst erover gaat om over die aannames heen te stappen of ze te toetsen. En te kijken of je iets kan organiseren. Wat bijvoorbeeld een heel leuke is, dat is misschien leuk voor de luisteraars, is dat je aan een aantal mensen vraagt, kom je op een café kan je het noemen, of een avond of een middag, en vraagt aan iedereen, neem één ding mee, een filmfragment of een stukje uit de krant, iets waarvan je denkt, dit kan toch niet, of dat je raakt. Laten we het eens delen. En dan eens te vertellen, als een soort zomergasten, zeg maar, in principe, waarom heb je dat nou gekozen? En dan hoor je van 10 mensen 10 heel mooie verhalen, weet ik zeker. Dus dan kom je eigenlijk achter het engagement. En dat heeft die directeur ook. Ben ik van overtuigd.
Ja. Ja, ik durf wel te zeggen, iedereen heeft dat.
Ja, ja.
Toch? Want mensen zonder emoties, die bestaan niet.
En het is zelfs leuk dat vraag je aan mensen wat het meest belangrijke in hun leven is, dan gaat het altijd over anderen. Dan gaat het altijd over wat ze voor anderen hebben gedaan, hebben bijgedragen. Dus daar zijn we eigenlijk heel erg naar op zoek.
Oké, dus je zegt eigenlijk je eigen aannames over directie, management, maar misschien ook andere bedrijfsonderdelen, die kloppen eigenlijk per definitie niet. Het zijn altijd mensen.
Ja. Dus het gaat, of niet, de aannames, die gaat erom, ga die onderzoeken. Want je weet niet of het waar is.
Ja.
Je veronderstelt het. En vanuit die veronderstelling acteer je en of zoek je ze niet op. Ja.
Nou, heeft een activist is ook een dapper mens.
Mm-hmm.
Als je nou het gevoel hebt dat je niet zo dapper bent?
Ik denk dat je hebt ook volgers nodig. Hè? Dus het is niet iedereen is degene die begint. Dus het gaat ook over volgen. En ik denk dat in die zin is het activist. Ik weet niet of dat een verkeerd woord is. Maar je hoeft niet per se schreeuwend de straat op. Ik denk dat het ook juist gaat over gevoeligheid of over de zachtere kant te laten zien en horen. Op een misschien bescheidener manier, maar die dan misschien wel meer impact heeft.
Ja. Wat ik ondertussen, maar dus ben wel benieuwd hoe jouw ervaring daarin is. Heb jij ook met directie, met leidinggevenden gesproken over dat activisme, over dat omhoog halen van dat engagement? Wat vinden ze daarvan? Want er is inderdaad veel afstand altijd tussen medewerkers en de leiding. En wat ik me altijd afvraag is van wat doen ze er zelf aan om te zorgen dat ze dat contact herstellen of dat ze die prikkels binnenkrijgen van wat hun collega's eigenlijk vinden?
Nou ja, je zou kunnen zeggen, ik probeer mensen die directie eigenlijk dan altijd te inspireren om hetzelfde als wat ik zeg, ga in gesprek met mensen. Dus kan je gewoon een kopje koffie met je mensen drinken? Vooral niet op een aparte verdieping gaan zitten. En tegelijk is het soms ook wel echt het last van directie. Want ik weet niet of je dat herkent. Maar als er management binnenkomt, dan gaan mensen opeens anders doen. Dus dat is ook een soort tragedie. Die vraagt ook een beetje tijd om dat weg te werken. Om eigenlijk te gaan ontdekken. Ja, we zitten samen. En ik denk dat daar dus zo'n maatschappelijk vraagstuk bij kan helpen. Dat je zegt, ja, we staan hier samen voor.
Ja.
En we weten het ook met elkaar niet even hoe we dat moeten oplossen. Maar we willen er wel samen iets aan doen.
Ja, mijn eigen ervaring. Maar ik heb lang geleden bedacht dat management dat niet mijn kracht was. Maar toen ik nog het idee had dat het wel mijn kracht was. Toen was mijn conclusie eigenlijk. Je kunt nog zo'n open deur hebben. En zoveel mensen vragen om input te leveren. Maar de afstand zal er altijd zijn. En daar moet jij wat aan doen. Ja. Dus je kunt niet inactief zijn als leidinggevende. Je moet die afstand overbruggen.
Ja, mooi gezegd, ja.
Jeetje zeg. En dat allemaal op de maandag, hè?
Nou.
André, praat zo gezellig met je verder. Oh, en dan ben ik heel benieuwd naar, wat morgen? Dus lekker concreet, want het is een doelboek. Dus ik ben heel benieuwd naar, wat gaan we doen? Maar zo gaan we bellen met onze fijne columnist Farid Terbaki over zijn column. En die hoor je straks.
People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glenn van der Burg.
Tijdgeestonderzoeker Farid Terbaki. En zeer veelgevraagde spreker. Die hebben we aan de lijn. Een beetje in het staartje van zijn seizoen. Dus hij is licht vermoeid, maar nog enorm geïnspireerd. En Farid, jij hebt een mooie column geschreven over het geloof in eigen kunnen.
Ik heb het nog nooit gedaan. Dus ik denk dat het wel kan. Met zo'n mentaliteit kom je er wel, volgens mij. Dat was wel eens anders. Want als kind was ik niet zo'n groot fan van Pipilotta, Victualia, Rogardina, Trismonta, Eframsdotter, Langstroep. Kortweg, Pipi Langkous, die deze spreuk bezigde. Ik vond haar vrij gevochtenheid en haar rijkdom erg irritant. En al heb ik daar geen vlechtjes, ik ben inmiddels zelf ook best onafhankelijk. Dus sta ik tegenwoordig volledig achter Pipi's mentaliteit. En wij kunnen daar in Nederland bovendien wel wat meer van gebruiken. Marieke van Schijndel, directeur van het Museum Catharijneconvent in Utrecht, sprak in een essay van de door VNO-NCW georganiseerde Bilderberg-conferentie over self-efficacy. Wat je kunt vertalen als geloof in eigen kunnen. Ze haalt Stanford-psycholoog Albert Bandura aan. En die zegt dat je met een voldoende geloof in eigen kunnen succesvoller en socialer bent. En omgekeerd zorgt een laag vertrouwen in eigen kunnen voor angst, doemdenken en gebrek aan actie. En daar heeft ons land volgens Van Schijndel last van. De huidige majeure onderstroom in onze samenleving van ontevredenheid en onbehagen houdt sterk verband met een negatief geloof in eigen kunnen. Wat staat ons te doen? Japans onderzoek laat zien dat mensen die net een compliment hebben gekregen een taak beter uitvoeren. Complimenten uitdelen kan een gemakkelijke en effectieve strategie zijn in bijvoorbeeld het klaslokaal, zegt onderzoeker Norihiro Sadato. Maar dat geldt natuurlijk net zo goed voor professionals. Hoe maakt het bijvoorbeeld voor hen mogelijk om op een creatieve manier fouten te mogen maken? In plaats van standjes of puntenaftrek zou je voor het maken van fouten een beloning moeten krijgen. Want wie geen fouten maakt, leert niets. Laten we dus voldoende complimenten uitdelen en vroeg beginnen met opbouwende kritiek. Dat dit nog geen gemeend goed is, dat bewijst het onderzoek van trainings- en adviesbureau Performance onder ruim 7.500 werknemers in Nederland. Bijna een kwart geeft aan nooit een compliment te krijgen en nog eens ruim 20% zegt dat dit maar één keer per jaar voorkomt. Ik las de resultaten werkelijk met een stijgende verbazing. Nederlandse zuinigheid ten top. In één woord, dat dit echt niet meer kan, betoogde ook Marius de Geus in de helling een uitgave van het wetenschappelijk bureau van GroenLinks. De politicoloog schreef dat veerkracht essentieel is om te kunnen overleven in een maatschappij die ingewikkeld in elkaar steekt. Dat kunnen we zeker van onze huidige maatschappij zeggen. In een interessante wending noemt hij Machiavelli, de renaissance-denker, over politieke sluwheid. De Geus ziet de denker als kampioen van het reflecteren over de noodzaak van veerkracht, flexibiliteit en aanpassingsvermogen. Zowel listige heersers als gewone burgers kunnen daar dus hun voordeel mee doen. Ja, een flexibele geest behoeft voortdurende verrijking. We moeten dus niet alleen van jongs af aan al leren omgaan met onze ingewikkelde maatschappij, maar we moeten ook levenslang blijven doorleren. Dan houden we de flexibiliteit om dingen te blijven proberen die we nog nooit eerder hebben gedaan. En zo worden we alsnog allemaal een beetje zoals Pipi.
Tja. Nou probeer ik jou vormen te zien, Farid, met staartjes. Dat valt niet mee, moet ik je zeggen.
Nee. Heb je iets meer haar nodig.
Ja. Maar, dat gebrek aan complimenten, dat is wel shocking, zeg. 25% nooit.
Dat is toch heftig?
Dat is wel heel heftig.
Dat kan je niet menen. Want nooit in je werk het hele jaar nul complimentjes.
Oh man. Nou, Farid, het jaar is bijna voorbij. Dankjewel voor jouw prachtige column. Ik vond hem heel mooi. Ik vond hem heel goed. Wat ik daar goed aan vond, want dat moet hebben bij een compliment. Wat ik daar goed aan vond, is dat jij een persoonlijk verhaaltje, het herkenbaarheid van Pippi verbindt met wetenschappelijke kennis en zelfs met een tikje filosofie. Dus dat vind ik heel mooi. En je maakt hem mooi rond, hè, want je begint en eindigt bij Pippi. Dat vind ik erg knap gedaan. Fantastisch. Een tijdig, gemeend en ook nog eens een keer specifiek compliment voor jou.
Hierbij een dank ontvangen.
Hey Farid, dankjewel. Ja, volgend jaar pas weer. Dat klinkt ver weg, maar dat is niet zo.
Ja,
hè?
Dat is sneller dan je dat denkt.
Alright. Farid, dankjewel en geniet van je december.
Yo, goede uitzending nog.
People Power op Nieuw Business Radio.
Ik ben Mark Janssen, senior medewerker Learning and Development bij Paresto, de cateraar van het ministerie van Defensie. En in mijn organisatie verdwijnt elke mist en de lucht wordt steeds blauwer, omdat ook ik luister naar PeoplePower.
Meepraten? Of meer programma's? people-power.nl.
Ann Kramer in de studio, veranderkundige en auteur van Ben jij al activist? We zitten aan het laatste stukje voor het einde van deze aflevering. En dan gaan we altijd natuurlijk naar de actie. En dat is bij jou geen enkel probleem, want je hebt een lees, maar vooral ook een doelboek geschreven. Als ik even terugga, dan zeg jij stap 1 is zorg dat je, dat je niet alleen bent. Mm-hmm. Stap 2 is zorg dat je het er met elkaar over hebt, zodat de wereld ziet wat je aan het doen bent en dat je ook een beetje richting bepaalt. En stap 3 is dan ga dingen uitproberen, experimenteren. Zit ik dan een beetje op de goede lijn?
Ja, en dan zou ik bij die tweede stap het zichtbaar maken wel willen aanvullen. We zijn heel vaak geneigd om, als we het nog niet weten of als we het nog aan het zoeken zijn, dan houden we het nog verborgen. En ik denk juist als je je zoeken ook zichtbaar maakt, dat het anderen denken, kan wel aanhaken.
Heb je daar nou een voorbeeld van? Dat vind ik wel, dat is ook wel een spannende.
Het voorbeeld wat ik straks noemde, dat mensen zeiden, wij willen eigenlijk minder vliegen in onze organisatie. Ja, daar hebben ze niet meteen een oplossing voor, maar wel die vraag zichtbaar maken. Het leuke was, ze hadden mijn boek gelezen. Ze stuurden mij een filmpje met, hallo, wij zijn die en die en die. En wij hebben jouw boek gelezen. Wil je eens met ons meedenken? En dat was geïnspireerd omdat ik zei, maak nou zichtbaar op een verrassende manier. Nou, ik kon geen nee zeggen. Ik vond het een te leuke uitnodiging.
Nee.
Terwijl als ze mij gewoon een mail hadden gestuurd, dan had ik gedacht, dan komt niet zo goed uit. Nu, dus het is ook, dat zichtbaar maken, dat is wel een belangrijke daarin. En ook, ik jat daar veel van communicatiemensen of van kunstenaars die op een leuke, verrassende manier eigenlijk verleiden meer dan overtuigen.
Ja, en als je op social media kijkt, zie je natuurlijk elke dag dingen langskomen. Dan kun je natuurlijk altijd kijken, wat spreekt mij nou aan en wat nou eigenlijk niet.
Ja.
Toch? Want er zit ook een hoop tussen waarvan ik denk, jongens, hou op.
Ja, nee, precies. Dus heb je al een soort checkpoint wat werkt.
Oké, laten we eens even 3 lekkere concrete tips voor alle 3 de onderwerpen. Okay. Dus de eerste is
collectief maken.
Ja.
Dus zoek je medestanders. We zijn heel vaak geneigd om te denken, maar er zijn allemaal mensen die niet willen om daar eigenlijk eerst aandacht aan te geven. Ik denk, zoek eerst mensen die wel willen. Omdat in het begin is het al lastig genoeg. Dus zoek medestanders. Zoek die dwars door de organisatie, boven, links, rechts. Liefst ook al misschien samenwerkingspartners of buiten je organisatie, mee in het collectief.
En nou werk ik bij een bedrijf met 1500, 2000 mensen. Ik ken er wel een paar, maar niet allemaal. Waar begin ik?
Bij de mensen die je kent. En die vraag je, ken jij iemand die ik niet ken? Dus een beetje netwerkend.
En is er een vorm waarvan jij zegt, die werkt goed? Het is ook wel zo'n ding om te zeggen, ik wil het even, ik prik even een half uurtje in. Ik schiet een half uurtje in.
Dan riekt al te veel naar overleg. Dus ik denk, doe iets verrassends. Dus zeg, we doen tijdens de lunch en op een andere plek. Dus dat je hem even wat bijzonderder maakt. Maar ik heb ook wel eens van iemand gehoord, die hing een soort lijstje in de lift op. Met een uitnodiging, doe je mee.
Met van die scheurdingetjes eraan.
Ja.
En als ze op is, dan is de ruimte.
Ja, en er wist niet wie er zou komen.
Oh, ja.
Ja, dus dat is het ook een soort, nou ja. En er kwamen dus mensen die hij niet kende.
En dan denk ik, dan komt stap 2, maak het zichtbaar. Mm. En het eerste wat ik dan denk, oeh, maar dan wordt het gevaarlijk. Want dan komt het corporate immuunsysteem. Dus dan komt de afdeling hutsfluts die daarover gaat. Of de afdeling communicatie. Of de afdeling, je hangt iets op in de lift. En daar is iemand die is van de liften. Mm-hmm. En dan komt facilities en zegt, nee, je mag niet zomaar wat in de lift. Dan krijg je dat soort dingen.
Ja, ik denk dan moet je gewoon weer opnieuw ophangen. Dan moet je echt, daar moet je dus dat soort dingen.
Lak aan
hebben. Ja, ik denk daar moet je niet door laten belemmeren. Dat is jammer. En meestal valt naar mijn idee dat ook mee, omdat het iets leuks is. Maar zorg dus tot en met claim een prikbord in de hal. Dus zoek juist een plek ook op die opvalt. En ook met wat je hebt ontdekt. Maak een filmpje, stuur dat rond. Hang iets in de hal. Zoek een moment wat toch al collectief is, waarop je zegt, nou, wij zijn hiermee bezig, wie doet er mee?
Ja. Heb je nog een voorbeeld van dat zichtbaar maken? Vind ik wel een spannende. Een filmpje ziet iedereen natuurlijk voor zich. Heb je nog een mooi voorbeeld?
Even te denken. Nou, er is ook een keer iemand geweest, vond ik heel leuk. Die had op een soort whiteboard, de eerste meeting aan iedereen gevraagd. Schrijf of teken daar iets op wat nu voor jou belangrijk is. En dat is blijven hangen. En daar hebben ze nog een soort grote vraag boven gehangen. En daar ging iedereen naartoe. Wat is dit? Wat hebben jullie hier gedaan? Dus dat heeft een soort, dat wekt nieuwsgierigheid.
Oké, ja. Ja, grappig is dat, hè? Ik heb ooit eens een keer een bijeenkomst gehad. En dan hadden we zo'n leuke tekenaar bij. En die had een hele muur, zo'n brown paper muur gemaakt met allemaal tekenintjes. En die hebben ze toen ook inderdaad in de gang gehangen. En iedereen komt dan vragen, wat is dit? En gaat daarnaar staan kijken. En er gebeurt natuurlijk heel veel. Er staat tekst op, maar ook allerlei tekenintjes. Alleen dat al zorgt ervoor dat er een gesprek gaat plaatsvinden.
Ja, dus eigenlijk moet je het misschien nog niet zoveel willen uitleggen. Maar ergens mag het wel een beetje mysterieus zijn. Of het hoeft niet af te zijn.
Ja.
Dus je hoeft ook niet te kunnen tekenen om dat te doen.
Nee. En anders dan koop je een boek waarin je leert doodelen.
Ja, kan ook. Ja.
Ja. Ik zit tegelijk te denken hoe dat boek heet. Maar dat zet ik wel in de show notes, want ik kom er nu niet op. Dus dat is 2. Dus we hebben collectief gemaakt. We hebben het zichtbaar gemaakt. En dan komt experimenteren.
Ja.
En dat klinkt heel spannend.
Waarom eigenlijk?
Nou, omdat je gaat dan de echte wereld in.
Ja, ja.
Dus dan kan ook iemand het stom vinden.
Ja, ja.
Het leuke van een idee is natuurlijk dat je het heel lang met mensen die het ook een leuk idee vinden, het een heel leuk idee kan vinden.
Ja, ja, ja. Nee, dus het experimenteren gaat over wat zou een eerste kleine stap kunnen zijn. Liefst samen met betrokkenen. Maar het leuke is, bijvoorbeeld in een gemeente, als je met burgers in gesprek gaat, vinden mensen alleen maar leuk. Dus ik doe dat heel vaak, dat ik mensen de straat op stuur en zeg, ga maar praten met en ophalen wat er leeft. En dan hebben ze medestanders gevonden. En mensen vinden het superleuk om betrokken te worden en een verhaal te mogen doen.
Wat ga je ze dan vragen? Ga je ze een idee voorleggen? Ga je ze vragen stellen? Ga je een gesprekje aan? Wat?
Het meest simpele is überhaupt een vraag, hoe is het met je? Dat vragen we nooit aan elkaar. Maar het kan ook zijn dat je zegt, goh, kent u deze wijk? Ik ben benieuwd wat er hier leeft. Wie kent u in deze wijk die eigenlijk heel veel mensen kent? Dan heb je de sleutelfiguren. Maar vertel me eens, wat is hier de mooiste plek? Hoe is het om hier te wonen? Daar krijg je heel veel informatie. En als je bij wijze van spreken met z'n 10 naar de straat op gaat, heb je echt al in een uurtje een heel breed beeld van wat er daar leeft. En je hebt mogelijk betrokkenen. Dus ik heb ook een keer van iemand gehoord die zei, vraag altijd wat de hobby van mensen is.
Ja.
Want dan weet je waarvoor je ze het beste kan inzetten. Want als iemand van muziek houdt, dan wil die graag iets met die muziek doen.
Ja. Wat is jouw hobby?
Mijn hobby is film.
Oh.
Ja,
film kijken.
Ja, maar ik maak eigenlijk ook. Mijn grootste droom is dat ik nog ooit een documentaire zou maken.
Oh.
En het liefst combineer ik dat met werk. Dus dan van zo'n verander proces.
Leuk.
Ja.
Ja, spannend.
Ja.
Zeker. Ik zie het al helemaal voor me dat je één zo iemand die jouw boek heeft gelezen, die dan denkt, ik ga nu activist worden in mijn organisatie, dat je die gaat volgen.
Oké, dan mag ik jou een keer volgen dan.
Ja, maar ik werk niet in een organisatie. Oh, nee. Dat is een beetje het probleem. Ja, nee, ik ben niet te volgen. Onnavolgbaar. Ja, leuk. Ja, mooi. Ja. Waarom, de laatste vraag, want dan ronden we deze aflevering af. waarom zouden mensen het boek moeten lezen? Wat is de trigger voor mensen om een boek te lezen, vind jij?
Nou, ik denk dat de trigger is dat je je druk maakt om wat er in deze tijd gebeurt. En dat je dat eigenlijk graag meer mee wil doen in waar je werkt. En ik denk dat het boek je daartoe kan inspireren, op andere gedachten kan brengen. Dat het zowel je geest opent als je handelen, zou je kunnen zeggen.
Ja, want wat je hoopt is dat mensen daadwerkelijk de straat op gaan, in de buurt gaan praten. Ja, ja. Of op zoek gaan naar, als je wat aan de vluchtelingenproblematiek wil doen, dat je naar een buurthuis gaat om daar met mensen in gesprek te gaan. Enzovoorts.
Ja, en dat je dat, nou ja, dat je dat koppelt aan wat je al doet. Dus je hoeft niet iets nieuws te doen. En ik heb expres daarom, er staan er ruim 25 opdrachten in die je gewoon kan uitvoeren. Waardoor je eigenlijk de drempels slecht.
Hoe is het met jouw Syrische coachie?
Die is nu onderwijsassistent in een basisschool. Leert aldoende Nederlands, ja. Ook ondertussen.
Ben je nog bij hem of haar in de buurt?
We drinken af en toe thee. Ze houdt me wel op de goos, stuurt ze regel, maar vooral veel appjes. Maar het gaat goed. Ja.
Mooi.
Ja.
En zo zie je maar weer. Als jij uiteindelijk ben je iemand gaan helpen en ben je zelf enorm geholpen.
Ja, ja, ja.
Mooi.
Ja.
Dankjewel, Anne Kramer. Bijzonder leuk dat je hier was. Voor mij ben jij ook wel weer een beetje de inspiratie, want we zijn met de planning van 2020 bezig. En ik speel een beetje met het idee, maar dat is natuurlijk nu ook een beetje de oproep aan de luisteraars, dat we gewoon elke maand een auteur gaan uitnodigen die over haar of zijn boek gaat praten. Nou ja, dat vind jij natuurlijk een fantastisch idee. Dat kan ik me ongetwijfeld voorstellen. Maar de vraag is ook of onze luisteraars dat een goed idee vinden. Dus als je dit hoort en je denkt, ja, ik vind het een goed idee. Laat ons dat even weten met een mailtje of een appje of een berichtje op de website. Je weet ons wel te vinden op peoplepower.radio. Anne, bijzonder bedankt.
Graag gedaan.
In het volgende uur hebben wij weer een HR-directeur op bezoek. Henry Verlinde, die is de gast. Hij is de HR-directeur van 247 Taylor Steel of 24/7 Taylor Steel. Maar dat hoor ik zo van hem, hoe ik het precies moet uitspreken. En dan gaan we weer met hem in gesprek hoe hij zorgt voor people power in de organisatie. Ik vond het in ieder geval fijn dat jij luisterde. Dankjewel.
Meepraten of meer programma's? people-power.nl